Goedenavond allemaal hier in het kerkgebouw en ook voor de livestream. Fijn dat u hier bent en dat u meeluistert en we gaan eerst samen zingen. En we doen dat uit Psalm 72, het eerste vers. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan zijn koningszoon om uw knechten te richten met beleid. 72, het eerste vers. Gedeelte lezen en wel uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12. Johannes 2, vers 1 tot en met 12. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. En zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doet dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houden de 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vul de watervaten met water, en zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester, en zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem: alle man, zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere, maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en zij bleven aldaar niet vele dagen. Tot zover de schrift. Geliefden, we letten vanavond een poosje op Johannes 2, de eerste 12 versen, en ik lees nog even vers 11, waar staat: dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Ik zou bij dit stukje en onder deze 12 versen willen schrijven: en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En heeft zijn heerlijkheid, zijn goddelijke kracht, zijn majesteit geopenbaard. Dat is dat de kanttekenaar bij dat woord heerlijkheid opmerkt: zijn kracht en zijn majesteit van zijn goddelijke natuur. En dan zien we wel in dit stukje waar de Heer dat doet en wie die dat doet en op welke manier hij dat doet. Dat zijn allemaal hele belangrijke vragen, maar eerst gaan we eens even erop letten dat de Heer heeft gezegd tegen Nathanael in het vorige hoofdstuk dat hij grotere dingen zal zien dan deze. En Nathanael heeft gehoord dat de Heer Jezus zegt: voordat u Filippus riep, toen u onder de vijgenboom waart. En toen heeft de Heer gezegd: ik geloof je dat, maar je zult grotere dingen zien. Dingen die nog veel meer van belang zijn. En hier hebt u dan zoiets dat de Heer het water in wijn verandert. En de Heer met zijn discipelen in Galilea, in Cana, een wonder doet. Nou, als we dan zo dit gedeelte, hoofdstuk 2, dan zien we op de derde dag. Daar wordt mee bedoeld de derde dag na die ontmoeting met Nathanael. En Johannes begint het evangelie en dan beschrijft hij eigenlijk een week. Hoe de Heer nu in één week en wat hij in die ene week heeft gedaan. He, een werkweek van de zaligmaker. Een week en één dag, 8 dagen. Op de derde dag na de ontmoeting met Filippus komt de Heer dan in Cana in Galilea en de moeder van Jezus was al daar. Valt op, en dat is ook alweer iets wat we even tegen elkaar moeten zeggen, dat we nergens meer iets horen over Jozef, de man van Maria. Waarschijnlijk is Jozef al gestorven. En dat tekent ons dan gelijk de persoon en de figuur van Maria. Een vrouw die inmiddels al heel wat heeft meegemaakt in haar leven. Een weduwe. En nu is de Jezus ouder en hij gaat optreden als leraar in Israël. En straks zal ook waar worden in haar leven wat oude Simeon al had gezegd: een zwaard zal door uw ziel gaan. Man overleden, de Jezus aan het kruis gestorven. De moeder van Jezus was al daar. En de Heer Jezus is ook uitgenodigd door die twee mensen in Cana die met elkaar gaan trouwen. En hun huwelijk duurde in die tijd, althans de huwelijksplechtigheid, 7 dagen. En was dan bijeen voor ontmoeting en voor gesprek. En zo had men dan een bruiloft. De Heer komt daar met zijn inmiddels 6 discipelen. We weten dat de Heer heeft Johannes en Andreas. Na Johannes en Andreas komt dan Petrus en Jacobus. Petrus was een broer van Andreas. Jacobus was een broer van Johannes. En tenslotte komt er ook nog Filippus en Nathanael. Al deze mannen komen uit Galilea. En de Heer die gaat ook om dat eerste grote teken te doen. het beginsel van de teken, het eerste teken, hij openbaart zijn heerlijkheid in Galilea, te Cana in Galilea. Dat is dus de plek waar de Heer zijn heerlijkheid openbaart. Nou, daar kunnen we al zo even nadenken over hoe de mensen in die tijd dachten over Galilea, dus even bij stilstaan. In Jeruzalem hadden ze ook een idee over Galilea. Dat was dat tienstammenrijk. Daar woonden die mensen die eigenlijk, ja, voor een deel ook verbasterd. Het waren niet de mensen van Jeruzalem. De mensen die nou geweldig thuis waren in de wetten van Mozes en in alle bepalingen die de fariseeën en de schriften hadden bedacht, waar ze God mee dachten te behagen enzovoorts. In Galilea, daar woonden mensen die, ja, toch een van een wat minder soort eigenlijk. Zo keek men er ook naar vanuit Jeruzalem. He, daar woont de schare die de wet niet kent, die dus de wetten en de geboden van Mozes niet kent. En juist daar heeft de Heer ongeveer 2 jaar lang gepreekt. Hij woonde ook in Capernaum, had hij een huis. En daar heeft hij ook dat eerste teken gedaan. Geliefden, dat heeft ons wel wat te zeggen. Wij kunnen God wel eens binden aan een mooi kerkgebouw. Er zijn hele mooie kerkgebouwen, vooral Rooms-Katholieke kerk. We gaan maar in Reims kijken, een geweldige kathedraal staat daar, of in Parijs, de Notre Dame. Prachtige kerk. Maar een kerk is niet mooi vanwege het gebouw, ja, dat is voor het gewone leven natuurlijk mooi. En een kerk is mooi omdat God daar werkt. En hier in Galilea bouwt God zijn kerk. Worden er mensen bekeerd en komen er mensen tot bekering. En als we dan nog eens opnieuw hier lezen, dan zien we de Heer Jezus. We zien 6 discipelen. We zien de moeder van de Heer Jezus. En die 2 mensen in Cana, die getrouwd zijn. Dus dan tel ik zo al bij elkaar 6 discipelen. De moeder van de Heer Jezus, de 7e. Die 2 mensen die ook, hè, de Heer vrezen. 9, dan ontmoeten we daar in Cana op die bruiloft al minimaal 9 kinderen van God. Dat zou dat toch ons moeten ontroeren. Niet in Jeruzalem vinden we die, maar in Cana te Galilea. Waar de Heer komt met zijn zin. En we vinden er ook de zaligmaker die er zijn heerlijkheid openbaart. Dat hadden de mensen in Jeruzalem maar nooit gedacht. Nee, die dacht, daar woont de schade die de wet niet kent. Daar hebben de engelen zich over verblijd. En daar heeft de Satan een hekel aan. En Gods kinderen vinden groot dat de Heer nu in Galilea, te Cana, een klein dorpje, zijn gemeente bouwt. Doet God vandaag nog goed. We hebben hier een mooi kerkgebouw, we hebben dat fijn, daar zijn we blij mee. We kunnen hier elke zondag in rust samenkomen en we geloven ook dat de Heer dat wil gebruiken. Maar laten we de Heer nooit binden aan een gebouw of aan een bepaalde vorm van samenkomen. Gods geest werkt op een hele wonderlijke manier. Lydia werd bij de rivier haar hart geopend. De stokbewaarder werd in de gevangenis van een vijand tot een vriend gemaakt. En Paulus werd op weg naar Damascus. Van een vervolger van de zaligmaker, een prediker van het evangelie. Te Cana in Galilea. 9 mensen die de Heere vreden. En de Heere is ook genoot. Dat is 1, vers 1 en vers 2. Dan gaan we naar vers 3. En dan zien we dat waar de Heere komt, daar is ook werk. Want er is grote nood in die situatie, want die 2 mensen die zijn getrouwd en dan is de wijn op. Zo staat het er ook, hè? Er ontbreekt wijn. Men dronk die dagen wijn en het kan best zijn dat die wijn, dat die mensen, die hadden het natuurlijk niet breed. En die hebben geprobeerd om met de middelen die ze hadden, zoveel dat ze die dagen doorkwamen. Maar dan plotseling komt de Heer Jezus met 6 andere mannen, en u weet, mannen drinken ook wel iets. En ja, dan is de wijn misschien de tweede of de derde dag op. En zo beginnen die twee mensen aan hun huwelijk en hun huwelijksdag. Moet u niet gering over denken, hè? Een van de hoogtepunten in je huwelijksleven. Twee bekeerde mensen, die hebben daar ook voor gebeden. Die hebben daar ook de Heer Jezus uitgenodigd. En dan is opeens de wijn op. Ja, wij zouden zeggen, ja, die mensen die moeten bij hun schuld worden bepaald. En die moeten allerlei hele diepe ervaringen hebben. En dat kan ook. Dan is de wijn op. En dat is een enorme schande aan het begin van een huwelijksleven. Het is net hetzelfde als dat een jong stel gaat trouwen. En dan, ja, opeens gaat de kerkdienst op die dag niet door. Ja, dat zou ook heel erg zijn natuurlijk. Of opeens is er een heel erg ongeluk, waardoor eigenlijk de hele huwelijksdag niet op de normale manier door kan gaan. Misschien dat iemand van de genoten een hartinfarct krijgt na stilstand. En hier is de wijn op. En dat grijpt heel diep in. En dan gaat, en dat kan dus ook in ons leven zo zijn, hè. Kunnen dingen gebeuren waar de omgeving van zegt, mensen maken je druk om en zo, en doe toch niet zo. Maar dat dat voor jezelf best diep ingrijpt. We moeten ook nooit makkelijk praten over het leed van een ander. We moeten ook oppassen met het beoordelen van bijvoorbeeld de ervaring van anderen. Want wat voor mij misschien een kleinigheid is, voor iemand anders enorm ingrijpend. Je merkt het ook wel, dat mensen soms zo heel gemakkelijk praten over het leed van een ander. Ja, dat stelt wel niks voor. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. En laten we altijd erom denken, wij zijn allemaal hele kwetsbare mensen. Je hebt dat als predikant mee te maken, je hebt dat als gewoon gemeentelid mee te maken. Mensen kunnen je ook, zonder dat ze dat nou maar bedoelen of zo, maar kunnen de ergste dingen tegen je zeggen. Sommige mensen gaan het ook nog godsdienstig wat invullen. Ja, dan komt hij tenminste tot bezinning, gaat hij nadenken en zo. Laten we dat toch niet doen. Die twee mensen hebben nood. De wijn is op. Op een huwelijksdag. En dan zien we Maria, de moeder des Heeren. En die weet dat en die merkt dat. De moeder van Jezus, let er even op, Maria is de moeder van Jezus. Jezus heeft een vader, dat is God. Jezus heeft een moeder, daar heeft hij het aardse lichaam gekregen. Tot hem, ze hebben geen wijn. En dat lijkt op het eerste gezicht natuurlijk wel heel aangenaam, dat de Heer, dat Maria het opneemt voor die twee mensen. Toch aan de andere kant. Het antwoord van de Heer, dat is wel leerzaam. Want Jezus zegt niet, moeder, dat zal ik wel regelen of zo. Nee, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Wat bedoelt Heer, dat is een hele belangrijke tekst, dat vierde vers. Mijn uren is nog niet gekomen, vrouw. Het is niet moeder, vrouw. En dan gaat de Heer spreken over de uren. En dat is in het evangelie van Johannes en ook in de andere evangelie een hele bekende en staande uitdrukking. De uren. Straks in hoofdstuk 13, een andere hoofdstuk, komt de Heer op die uren terug. En de uren, dat is het moment van zijn verhoging aan het kruis. En daarna zijn opstand. Dat is de uren die komt en waarin hij dat grote werk van de verzoening tot stand zal brengen. Waarin hij zijn heerlijkheid in volle omvang zal openbaren. En zegt de Heer tegen zijn moeder, vrouw, wat heb ik met u te doen? Ik handel niet in uw opdracht, bedoelt u eigenlijk. Wat ik nu ga doen, en als ik dat water zo meteen wij zal veranderen, daar heb u niets over te zeggen. Mijn uren, dat is door mijn vader bepaald. Ik ben de knecht van mijn vader. En die bepaalt wanneer ik dat zal doen en wanneer ik door Samaria ga, wanneer ik naar het kruis zal gaan, wanneer ik zal sterven en weer zal opstaan, dat is de uren. Die uren is nog niet gekomen. Ik voer de opdracht van mijn Vader uit en niet van mensen. En in de tweede plaats, de uur is nog niet gekomen. Dus laat de Heer wil dus zeggen, die grote uren die komt, dat moment waarin ik dus sta in dienst van mijn Vader om de verzoening tot stand te brengen. En in de tweede plaats, het gaat nu over wijn, water wat in wijn wordt veranderd. Dat komt in hoofdstuk 6 ook weer terug. Dat de Heer zegt, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En die wijn heeft de Heer ook gebruikt bij het avondmaal. Dat ziet dus op zijn bloed. En dat hij nu water in wijn verandert. Wijn heeft dus in het Johannesevangelie ook een diepere betekenis, dat wijst heen naar zijn levensoffer. De uren is nog niet gekomen, dat zal nog 3 jaar duren, maar komt wel. Ik zal mijn leven geven. Dan zien we dat de Heer zijn heerlijkheid in Galilea openbaart. Hij openbaart het onder zijn kinderen, aan zijn kerk, en hij openbaart ook dat dat op Gods tijd en op het moment van zijn Vader zal gebeuren. Niet eerder, niet later. Zo moest de Heer ook door Samaria gaan. Hoofdstuk 4. Ook weer door zijn Vader bepaald. En zo gaat hij zijn weg over deze wereld. Hij zegt ook in Johannes 17. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk ook. Maar elke voetstap die de Heer zet is uitvoering van Gods raad. Een uur is nog niet gekomen. Dan zien we wel in vers 5 tot en met vers 10 dat Maria naar de mannen gaat die over de wijn gaat. En dan zegt ze, doe wat hij zegt. Maria weet dat hij de Almachtige is. En dat de Heer in moeilijke situaties kan helpen en wil uithelpen. En die zijn daar in die plaats in Kana, waar die bruiloft wordt gehouden, 6 stenen watervaten. Je had 2 soorten watervaten. Je had van klei, die waren gebakken, die waren poreus. En je hebt stenen watervaten, die zijn uit steen gehouden. Die stenen waren ook zo, dat waren speciale vaten, die waren ook rein van binnen. Die konden dus niet bevuild worden, die konden makkelijk worden schoongemaakt. Daar zat dus schoon water in. En die watervaten waren daar gezet om te reinigen. Een Joodse volk, dat weet u wellicht, was in de oudheid het volk wat zich voortdurend waste. Later in de geschiedenis komt dat nog wel weer terug, bijvoorbeeld in de middeleeuwen. De meeste mensen wasten zich toen niet of weinig. Lodewijk de 14e bijvoorbeeld heeft zich amper gewassen. En die man die moest dus de stank die bij zich had door parfum en zo worden onderdrukt. Mensen wasten zich toen niet of weinig. En dat gaf ook allerlei hele nare ziektes en dat soort dingen. De Jood deed wel. En als dan een pestepidemie was, dan werden de Joden niet vaak besmet omdat ze zich reinigden. Reiniging, zuiver leven is een puur Bijbelse gedachte. Hetzelfde met als we naar het toilet gaan, we hebben een openbaar toilet. In de oudheid deed men dat overal, op straat enzovoorts. En ik weet wel, dat geeft natuurlijk een, ja, dat leidt tot allerlei verkeerde dingen. Maar de Joden mocht dat niet. De Joodse man had een schep bij zich. En als hij naar het toilet moest, dan moest hij eerst in het veld, als hij in het kuil gaat, dan moest hij het daarin doen. Dan moest hij het dan afdekken. Reiniging. Dat was een ceremoniële inzetting die de Heer door middel van Mozes heeft gegeven, waarin een geestelijke les zat, dat hij wilde dat zijn volk rein was, maar ook een hele praktische les, namelijk het volk beschermen tegen allerlei infectieziektes en noem maar op. Er stonden dus 6 van die vaten, en in die vaten zitten dan twee of drie metreten. Dat is een oude inhoudsmaat, daar staat ook een kanttekening bij, die is heel moeilijk, die is niet goed duidelijk. En dan moet je in de 17e eeuw gaan verdiepen en welke maten ze allemaal nemen. Dat is nu in Engeland, weet u wel, dat is vroeger pinten en allerlei een heel ander stelsel. Bedoeld wordt dat er in die vaten ongeveer een kleine 100 liter water zat. Dus daar stond, als die watervaten vol stond, daar 600 liter wijn. Ik weet niet of ik wel eens een fles wijn heb gezien, er zit daar meestal iets van 3/4 liter of een liter wijn in een grote fles. Nou ja, die kun je dan in dozen, 600 van die flessen. Dat zijn dus, als je de 6 in een doosje hebt, dan heb je een heleboel dozen met wijn. Onvoorstelbaar veel. Ik had er bijna, als je een schuurtje hebt of een kelder, dan staat die kelder plotseling opeens helemaal vol met flessen wijn. Opgestapeld. Nou, zo verandert de Heer daar. Dat water in wijn. En zegt hij, breng het bij de hofmeester, die proeft. Dat is het. Bruidegom weet niet waar de wijn vandaan komt. Dat weet de hofmeester. Dat was de man die de leiding heeft bij de bruiloft. En die komt tot de conclusie dat deze wijn een stuk beter is. Als de Heer wat geeft, geeft hij wel goed. Als wij elkaar wat geven, dan zie je ook wel in de Bijbel. Dan komt in het boek Malachi, dan komt er iemand in de tempel met een schaap waarvan, ja, is niet zo'n goed schaap. En dan kan de Heer dan nog wel krijgen. Maar de Heer doet het omgekeerd. De Jezus geeft hier 600 liter en dan van de allerbeste wijn. Dan moeten we bij die wijn denken aan licht alcoholisch, licht mousserend vaak. Dat was de wijn die toen werd gedronken. Je doet een wonder. Het wordt een teken genoemd. Een teken van zijn almacht. En een teken van zijn gewilligheid. De Heer komt in Galilea. De Heer woont en werkt onder de mensen in Galilea. En de Heer Jezus doet een wonder. Een heel merkwaardig wonder. Ja. Want de Heer is de zaligmaker. Nou, we zouden toch op zijn minst denken, als de Heer dan begint, dan zal hij wel een zondaar van dood levend maken. Of hij zal wel een blinde man genezen, want wij zijn allemaal geestelijk blind en we moeten weer geestelijk gaan zien en zo, dan zal hij dat wel hebben gedaan. Nee, op een bruiloft maakt de Heer van water wijn. Johannes de Doper was een asceet, die was in de woestijn. Van Johannes de Doper werd ook gezegd dat hij in dat opzicht een vreemde man was. Van de Heer Jezus werd dat hij een vraat en een wijnzuiver was. De Heer begaf zich onder de mensen. Hij kwam ook voor de mensen. Hij kwam ook om zondaar en zaligmaker. En hij openbaart onder de mensen zijn heerlijkheid. Zijn wondermacht. Zou de Heer dat vandaag nog doen? Doet de Heer nou vandaag nog wonderen? Sommige mensen denken dat het alleen beperkt is tot de Bijbeltijd. En in zekere zin is dat natuurlijk waar. Je ziet in de Bijbel eigenlijk twee perioden, dat drie eigenlijk, dat de Heer hele grote wonderen doet. Bij de uittocht, in de tijd van Elia en Elisa, en tenslotte als de Heer Jezus zelf op de aarde. Het zijn drie perioden in de heilsgeschiedenis dat er enorme, ingrijpende wonderen. Bij de uittocht, de doortocht door de Rode Zee, de intocht in Kanaan, het manna uit de hemel, een van die grote verlossingsdaden. In de tijd van Elia en Elisa, twee grote profeten, woordprofeten, worden er zelfs doden opgewekt, zowel door Elia als Elisa, door God natuurlijk en in hun aanwezigheid. Worden er ook andere wonderen gedaan, vooral door Elisa. En tenslotte zien we dan dat er veel wonderen gebeuren in de tijd dat de Heer Jezus op de aarde is en de apostelen uitgaan om het evangelie te preken. Wonderen zijn dan tekenen, tekenen die als het ware onderstrepen dat het evangelie de waarheid is. Dit beginsel der tekenen, een onderstreping bij de boodschap dat hij de ware Messias is. Zo zien we dat wonder. De vraag is, doet de Heer dat nou vandaag nog? Ik denk het wel. Dit doet nog steeds wonderen. Een wonder is iets dat er iets gebeurt wat wij met de natuurlijke middelen niet kunnen verklaren. Een wonder is dus niet dat iemand bijvoorbeeld heel ziek is en het goede geneesmiddel krijgt en daardoor geneest. Dat is een zegen. Dat is ook van God, maar dat is nog geen wonder. Een wonder is dat iemand ziek is, dat wij zeggen we hebben geen middelen, iemand is bijvoorbeeld blind. En wij weten niet hoe we met middelen zo iemand kunnen beter maken. En dat er dan wordt gebeden. En die man in één keer gaat zien. En dan niet een klein beetje zien. Nee, een wonder is dat iemand, hè, wat gewoon niet kan, toch gebeurt. Dat is een wonder. Het water wordt wijn. Dat is niet natuurlijk te verklaren. De Heer Jezus stond op uit de dood. Dat is niet natuurlijk te verklaren. Maar dat gebeurt omdat God de Almachtige is. Hij is dan altijd onderworpen aan natuurwet. Nee, dat niet. Nee, dat is natuurwetten zelf gegeven. Hij kan die natuurwetten ook doorbreken. Dan moeten we bij wonderen wel opletten. Dat is niet Gods gewone manier van werken. Dus in een kerkelijke gemeente, in God zijn gewone manier, maar op zendingsvelden. En in bijzondere situaties kan best God best is de natuurwetten opheffen. Hoe God dat doet, hangt een beetje af van de omstandigheden, van de situaties. Maar wonderen gebeuren. En dat zijn dingen die wij met de natuur niet kunnen, maar dat is dus iets anders dan dat iemand goede geneesmiddelen en weer beter wordt. Dat is natuurlijk ook wel een zegen. Maar is geen wonder. Een wonder is iemand van we zeggen, dat is onmogelijk, toch gebeurt het. En dan niet door middelen of zo, nee, doordat er gebeden wordt. En dat er van Gods wegen ingreep plaatsvindt. Dat is een wonder. Dat zien we dus hier. En in dat wonder openbaart de Heere zijn almacht, zijn heerlijkheid. In dat wonder openbaart de Heere zijn goddelijkheid, dat hij de Zoon van God is. Een wonder kunnen mensen doen, God. En in dat wonder openbaart de Heere ook zijn goedheid en zijn mildheid. Dat is een wonder. En de Heere gebruikt ook later in de handelingen bijvoorbeeld wonderen. Denk maar aan Paulus, die een jongen die uit een kozijn valt en dood is, die hem opwekt, Eutychus. Wonderen gebeurt daar en ook mensen die weer beter worden enzovoorts. En trouwens, Paulus zelf had ook een van het oogkwaal waarschijnlijk. Dat heeft God nou niet weggenomen. Dan ziet u een wonder dat gebruikt hier alleen in hele specifieke omstandigheden. Waar wel meer bruiloften waar te weinig wijn was. Ziet u ook weer later in hoofdstuk 5 van Johannes. Dan komt de Heer in Bethesda waar allemaal zieke mensen liggen. En die heeft natuurlijk al die mensen beter kunnen maken. Maar hij zoekt alleen die 38-jarige man op. Dat is nog wel verder wat wonderlijk in hoofdstuk 5. Want al die mensen eromheen hebben dat natuurlijk ook gezien. Blinde mensen, dove mensen, kreupele mensen. En daar loopt iemand met zijn bed zo weg. En dan vraag je af, hebben die andere mensen ook nog... Zonen Davids, ontferm u onze... Moet u zich voorstellen dat u op een afdeling ligt met allemaal kankerpatiënten. In een ziekenhuis. Opeens doet God een wonder. Iemand wordt genezen. Staat van zijn bed op. Pakt zijn tas in en gaat naar huis. Dat kan. Dat staat toch dat hele ziekenhuis. Wat gebeurt daar in Bethesda niet? Hoe komt dat? Wat is daar aan de hand? Hier doet de Heer ook weer een teken. En geliefden, de Heer doet dat in Galilea. De Heer openbaart daarin zijn heerlijkheid. Er staat er nog iets bij, wat voor ons best wel heel erg leerzaam en ook erg, ja, waarschuwend is. Kijk maar in vers 11. En zijn discipelen geloofden in hem. Kijk, dat is wel belangrijk dat er staat, hè? Want als we dat nou zien, dan zouden wij zeggen, tjonge, 600 liter wijn, wat fijn voor die mensen, mogen wij dat ook eens proeven? En we zouden binnen de kortste keren, als iemand bijvoorbeeld blind is geweest en die kan weer zien, en iemand die is kreupel en die kan weer lopen, zeggen, kunnen ook springen, en til je benen eens op en laat je handen zien. En binnen de kortste keren staat diegene die beter is geworden in het middelpunt. Dat is ons verstand. Wat zien we hier nou in dit hoofdstuk? En zijn discipelen geloofden in hem. We horen niet hoe die bruidegom heet. We horen ook niet hoe die bruid heet. We horen alleen dat de Heer een wonder doet. Dat zijn heerlijkheid is, dat hij niet alleen mens, maar ook God is, dat hij de Messias is. Wat de discipelen net al in dat eerste hoofdstuk hadden gezegd, hij is de Messias, de door God gezonde zaligmaker. En zijn discipelen geloofden. Deden ze dat dan niet? Ja, deden ze al. Maar dat geloof, dat wordt verdiept. Dat geloof, dat wordt versterkt. Dat ze er meer en meer zicht op krijgen. Dat nu die rabbi uit Nazareth de door God gezonden Messias is. En geloven betekent hier dan ook vertrouwen. En dat is steeds in het Johannes-evangelie opnieuw de centrale gedachte. Wie geloven wij nou? Waar vertrouwen wij nou eigenlijk op? Op onszelf? Of op andere mensen, of op de Heere. En staat hier dat heerlijke geheim. En zijn discipelen geloofden, vertrouwden op hem. Dat geloof wat de Heer heeft geplant in het leven van die 6 mannen, dat wordt verder verdiept, dat wordt verder uitgewerkt. En zo geeft de Heer de komende jaren onderwijs in wie hij is, in zijn persoon mens, om te lijden, om te sterven, maar ook God, om aan zijn offer een eeuwige waarde toe te voegen. Hij is de enige middelaar en dat komt stapje voor stapje steeds verder naar voren in dat Johannes-evangelie. Want in hoofdstuk 6, als iedereen dan weggaat, dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, willen jullie ook hier weggaan? Zullen jullie ook hier weggaan? Meegaan met de stroom. Iedereen ging weg tenslotte. De reden is hard en dan zegt Peter, nee. U hebt de woorden van het eeuwige leven. En zo wordt dat geloof versterkt. En dan tenslotte, na 3 jaar, of van Gethsemane. Peter zegt, ik zal met u sterven. Nee, Peter, nee. Vlucht is allemaal weg. Maar de Heer houdt ze vast. Zelfs in zijn sterven houdt hij zijn hele kerk vast. Dan zien we bij zijn dood tenslotte Nicodemus, Jozef Arimathea en de vrouwen. En zijn discipelen geloofden in hem dat hij de Zoon Gods is. Dat hij de ware Messias is. En zijn heerlijkheid geopenbaard. Gaat voor u en voor mij ook. Om het geloof in deze middelaar. Ik heb dat wel meer gezegd. Ik haal dat bijna elke zondag. We moeten stilstaan bij de eeuwigheid. En de eeuwigheid en sterven betekent de ontmoeting met God. En dat is de alleringrijpendste ontmoeting in ons leven. En in die ontmoeting geldt niet wie wij op aarde zijn geweest. Geldt niet wat mensen allemaal van ons vonden of dachten, of wat we zelf van onszelf dachten. Die ontmoeting geldt het maar om één ding, en dat is, hebben we leren leunen en steunen op de Heer Jezus Christus. Als we dat niet weten, dan moeten we maar bang zijn voor het sterven. Want dan kon het wel eens eeuwig nacht worden. En als we dat wel iets hebben geleerd, dan mogen we wel dag in dag uit vragen om verdieping en vermeerdering. We lezen in de Bijbel en ze zagen niemand, maar Jezus alleen. Daar is God de Vader in tevreden. En daarmee worden Gods kinderen gevoed. En zijn discipelen geloofden, vertrouwden op hem. Hij is de Messias. En dan tenslotte vers 12. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders. Hier vinden we de broeders. De kanttekening denkt dan aan familieleden. Zelf denk ik liever aan andere kinderen van Jozef en Maria. We kunnen dan denken aan Jacobus, waarvan we ook een brief hebben in de Bijbel. En aan Judas, waarvan we ook een brief hebben in de Bijbel. Dat zijn dus andere kinderen van Jozef en Maria, die aanvankelijk niet in de Heer Jezus geloofden, maar die later na zijn opstanding in hem geloofden als de gekomen Messias. En dan gaat de Heer met hen naar Capernaum, zijn moeder Maria, zijn broeders, die dus nog niet in hem geloofden, staat in Johannes 7, en tenslotte zijn discipelen, en ze bleven al daar niet vele dagen. Dat betekent dat de Heer in Capernaum is gaan wonen en vanuit Capernaum in Galilea heeft gepreekt. En de goede boodschap van de gekomen Messias heeft gebracht. En het koninkrijk Gods is gaan preken. Het is ook nog naar Judea geweest. Daar gaat het tweede gedeelte van hoofdstuk 2 over. Als Johannes vertelt hoe de Heer in Judea, in de tempel, als het ware lam God zich openbaarde. Vandaag hebben we stilgestaan bij zijn heerlijkheid, zijn goddelijke macht en zijn goddelijke majesteit. De Heer heeft die geopenbaard, bekendgemaakt, onthuld. En door dat levende geloof hebben de discipelen dat omhelst. Waar de Heer zich openbaart, gaan Gods kinderen hem omhelzen. En dat is de zaligheid. Dat is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachter God, het Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En dan nog één keer. Dat heeft de Heer daar in Cana, in Galilea, onder mensen die in Jeruzalem niet meetelden, zich op een heerlijke wijze geopenbaard. 7 discipelen, 2 vertrouwde mensen, zijn moeder, 9 en later zijn broers ook nog. De Heer waar hij komt en waar hij zijn voetstap zet, daar draagt het al van vet, daar doet hij al ten zegen. Dijen, zijn heerlijkheid. Amen. Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? hartelijk dank voor uw komst. Wanneer de volgende keer is, dat weet ik nog niet, want ik denk dat ik over 14 dagen ben ik waarschijnlijk niet. Dus dan is dit waarschijnlijk voorlopig even de laatste keer. Anders is het anders, dan hoort u dat nog wel. Verder wens ik u wel thuis. Heeft u nog vragen of andere opmerkingen, dan kunt u altijd even mailen of bellen of iets anders. En ik doe nog even zwaaien met de kinderen die altijd meeluisteren. Wel thuis.